vandaag over het woord van God. Of tenminste een onderwerp uit het woord van God. Want dat is het belangrijkste. Hè? Het woord van God is altijd het fundament. En daar bouwen we op. Want God heeft zich geopenbaard. God heeft gesproken. En daarom kunnen we zien van, hé, wat vindt God eigenlijk nou? Hoe kijkt God er nou tegenaan? Want we hebben zelf wel ideeën. Ja, we denken van, nou, dat is wel goed. Hè? Onze normen en waarden, je kent het wel. En veelal zijn die in Nederland relatief hetzelfde. Maar hoe kijkt God nou tegen dingen aan? Wat vindt God nou belangrijk? En het is een onderwerp. Een van de cruciale onderwerpen van het Koninkrijk van God. Alle vier evangelieschrijvers die schrijven erover. En bijna in elke brief in het Nieuwe Testament komt het onderwerp voor. En dan denkt u, wat is dat dan? Het gaat over het onderwerp vergeving. Vergeving. En er valt zoveel over te zeggen. Vooral ook als je kijkt van hè, de vier evangeliecijfers schrijven erover. Het komt in veel brieven naar voren. Dus er valt veel over te zeggen. En misschien denkt u wel, ja dat ken ik wel. Dat ken ik ondertussen wel. Maar wie weet leert u toch nog wat vandaag. Laten we openen Matteüs 18. En dan gaan we lezen van Jezus. En als ik hier preek, en dan doe ik echt mijn best om Jezus te verheerlijken, want hij alleen komt het toe. Als 13-jarig ventje kwam ik hier binnen, niet in dit gebouw, maar elders bij Vechtdiemen. En hij heeft me nooit verlaten, hij was altijd met mij. Alright, Matteüs 18 vanaf vers 21 gaat over de onbarmhartige knecht. Ik wacht nog even. Yes. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broer tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en tot een van zijn medeslaven en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penning schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte uw misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de gelijkenis van Jezus. Nou, de gelijkenis begint niet zomaar. Petrus komt met een vraag. En ook die vraag komt niet zomaar. Je ziet in het tekstgedeelte daarvoor dat Jezus spreekt over de gemeente die gaat komen. Hij zegt van, als je broeder tegen je zondigt, spreek hem dan erop aan. En wanneer hij zich bekeert, ja, neem hem dan weer op in de gemeente. Als hij niet luistert, neem dan iemand mee en spreek samen met hem en hopen dat hij zich bekeert, dan kan hij gewoon blijven. En als hij dan nog niet luistert, neem dan de hele gemeente mee en dan, dat hij dan luistert. En als hij dan niet luistert, dan zou hij eigenlijk weg moeten gaan. Dat zegt Jezus. En Petrus die denkt erover na. Jezus zegt nog meer dingen hoor trouwens. En Petrus die denkt erover na. En denkt, ja, hoe vaak moet ik dat dan doen? Hè? Want ik moet dan zeg maar iemand aanspreken. Of iemand kan mij aanspreken, dat kan ook nog. Hè? En dan als hij zich bekeert, dan moet ik hem vergeven. Maar hoe vaak dan? Moet dat dan 3 keer? Moet er dan 10 keer? 7 keer? En volgens onderzoekers was het zo dat rabbijnen, die hielden 3 keer aan. Dus hij dacht, als ik de rabbijnen neem, maar Jezus is best wel genadig, best wel barmhartig, weet je wat? Ik verhoog het naar 7, dan ben ik vast wel ruim met 7 keer. Zal 7 keer goed zijn, Heer? 7 keer? En Jezus denkt, ja, wat een grapje als die Petrus, hè? 7 keer. Nee, Petrus, 70 × 7 keer. En dan zie ik jullie allemaal rekenen. 490, ja klopt, u heeft het goed gerekend hoor, heel goed. 490 keer. Dus eigenlijk betekent dat altijd. Eigenlijk betekent dat altijd. Want we hoeven ook niet te beginnen met turven. En zo van, Marcel, die heeft tegen mij gezondigd vandaag. Streep 1. Volgende week. Hij doet het nu iets beter. Gaat beter nu. Oh, de week daarna. Nee, weer een streep erbij. Maar 490 is wel lang hoor, mensen. Dat haal je niet. Zelfs als iemand zijn best zou doen, is het wel heel moeilijk om te halen, die 490. Dus je kan er eigenlijk van uitgaan. Als iemand iets tegen je hebt, vergeef dan. Vergeef dan, hè. En ook verdraag elkaars moeilijkheden, zegt Paulus ook. Hè? Net als, hè, we gaan goed luisteren volgende week naar wat broeder Jan te zeggen heeft. Maar als je elkaars moeilijkheden verdraagt, dan kom je al een heel eind. Dan kom je echt al een heel eind. Maar goed, de aanleiding van de gelijkenis. Dus Jezus die begint zijn gelijkenis nadat hij heeft gezegd, nee, niet 7 keer, maar 70 × 7 keer. En dat gaat Jezus toelichten met de gelijkenis. En let op dan de reacties van de personen zelf in de gelijkenis. Nou, de koning die houdt afrekening met zijn slaven. Eén van zijn slaven heeft 10.000 talenten schuld. En onderzoekers die hebben gerekend in die tijd hoeveel dat waard was. Nou, dat was ongeveer gelijk aan duizenden jaren daglonen. Dus als je gewone werknemer was, dan had je duizenden jaren nodig om dat aantal bij elkaar te halen. Nou, je kan zich wel voorstellen dat als iemand dat schuldig is, dat dat wel moeilijk is om dat terug te betalen. Dus hij was zo hoog die schuld, dat hij dat ook niet kon. Dat was logisch ook. Dus zegt de koning, nou, jij kan je schuld niet betalen en ik heb gewoon een vordering op jou. Dus betaal maar. En als je niet betaalt, ja, dan gaan we jou verkopen, je vrouw, je kinderen, alles wat je hebt. En alles wat er dan aan geld vrijkomt, dat is voor mij. Want ja, het is mijn eigendom, ik heb de vordering. Dus ja, pech voor jou. Jammer dan. Dat had gekund. Hij had dat recht. Hij had immers de vordering en ja, ik weet niet wat die slaaf ermee heeft gedaan, waarom die ook die 10.000 nodig had, maar hij heeft het in ieder geval niet meer. En ja, hij zegt het ook, ik heb het niet en heb geduld. En hij knielt voor de koning, heb geduld met mij, heb geduld. En de koning die is met ontferming over hem bewogen. Hij is met grote ontferming over hem bewogen. En hij zendt hem eigenlijk weg. Hij zegt van, weet je wat? Je hoeft het niet meer te betalen. Ik weet het, je kan het toch niet betalen. En je mag gaan. Je schuld is vrij. En de slaaf is vast wel ergens wel een beetje blij geweest. Ik hoef niet de gevangenis in. En mijn gezin mag blijven. Ik hoef niet alles wat ik heb te verkopen. Ik hoef ook niet zelf verkocht te worden. Dat scheelt nogal wat. Maar terwijl hij naar buiten gaat, komt hij dan een medeslaaf tegen. En die medeslaaf, die heeft bij hem 100 penningen schuld. 100 penningen schuld. En dat is 1/3 dagloon van het jaar. Dus zeg maar, als je een jaar werkt, ongeveer 100 dagen, dat is 100 penningen. Zo kun je een beetje de verhouding zien, wat Jezus hier ook schetst, hè, tussen die 10.000 talenten, aan de ene kant en die 100 penningen aan de andere kant. Dat is belangrijk om te beseffen, zeg maar, wat voor verhouding die slaven ook leven. Wat voor vordering en schuldverhouding er ook was tussen de koning en de slaaf en tussen die medeslaven. Daar zit nogal een groot verschil in. En die medeslaaf, die reageert eigenlijk precies hetzelfde als die slaaf bij de koning. Hij zegt, heb geduld met mij. Heb geduld met mij en ik zal je alles betalen. En het zou nog best kunnen, als je lang genoeg spaart, je bent een beetje zuinig, dat je dat op een gegeven moment haalt. Zou best wel kunnen. Maar dat geduld had die slaaf niet. En hij gooide hem in de gevangenis. Hij gooide hem in de gevangenis. En het is heel triest eigenlijk ook dat hij dat doet. Maar hij doet het wel. En die medeslaven die met hun meewerken, die worden verdrietig. Die worden zeer teleurgesteld. Want die zien ook hun medeslaaf, die gaat nu naar de gevangenis. Die andere slaaf is keihard. Keihard. En ze gaan naar de koning. En ze delen de koning mee alles wat er is gebeurd. En die koning die is er ook niet zo van gecharmeerd. En die laat die slaaf bij zich komen. En dan zegt hij, wat doe je nou? Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden. Omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf? Zoals ik ook medelijden met u had? En de koning geeft hem aan de pijnigers over. Totdat hij alle schuld betaald had. Oftewel eigenlijk voor altijd. Want hij kon het niet betalen. Wat vreselijk. Nou, hoe kan je deze gelijkenis nou uitleggen? Nou, zoals je wel kunt voorstellen, ik zou je eigenlijk God als de koning kunnen zien. Hè? De slaaf, dat zijn u en ik, eigenlijk iedereen afzonderlijk. En de medeslaven, dat zijn eigenlijk alle andere christenen. Want in deze gelijkenis ging het over de gemeente, over de broeders die je terug wil brengen in de gemeente. En zoals de vraag van Petrus in het begin. Het gaat over de broeders. Het gaat over de medechristenen. Dat je dus je medechristenen goed behandelt. Dus die medeslaven zijn de andere christenen. Is dat een beetje helder? Mooi. Nou, de afrekening die de koning wil houden met die slaaf zou je eigenlijk kunnen zien als het moment dat de Heilige Geest je laat zien van hé, je bent een zondaar. Je hebt dit en dit en dit. Dat is onjuist. Je zonde en gerechtigheid laat God je zien. Waardoor je tot berouw komt en denkt, jongen, heb ik dat allemaal gedaan? Terwijl Gods koninkrijk is anders. Is een koninkrijk van recht en gerechtigheid. En mijn verleden is dat bepaald niet. Toch? Of u wel? Ik niet hoor. Niet altijd. Nog steeds niet altijd. We doen ons best. Maar we doen ons best. Maar we hebben schuld opgebouwd. En wellicht door jaloezie of door intimidatie, manipulatie, diefstal, leugens, noem het maar op. En dan betoon je berouw naar de Vader. En de Heer die is met ontferming over ons bewogen. Dat kun je ook zien in die gelijkenis van het verloren schaap of de verloren zoon. Zijn liefde is zo ontzettend groot dat hij vergeeft ons graag. En ik zal u straks ook laten zien, nadat ik hier kort op in ben gegaan, over Jezus, hoe hij als voorbeeld hierin is geweest. En ik hoop dat uw hart zult raken. Het heeft mij in ieder geval wel geraakt. Nou, vervolgens heb je dus berouw getoond en de Heer zegt, oké, ik kwijt je schuld vrij, kwijt. Ja, ik scheld je schuld kwijt. Lastig soms, ja. En ja, wat geweldig is dat, hè? Wat geweldig is dat. En dat je dan nu, of wellicht later, een medebroeder of zuster tegenkomt die jou iets aangedaan heeft. En als je dan net reageert, net als die slaaf. Nou, in ieder geval weet je zeker dat als je zo omgaat, als je zoiets uitleent en je wilt je geld terug, dat je in ieder geval nooit meer hoeft te vrezen dat iemand nog wat, ooit wat van jou leent. Want als jij iemand zo bij de strot grijpt en je in de gevangenis gooit, dan weet je in ieder geval zeker van, nou, de volgende keer zal iemand in ieder geval niks van mij lenen. Want Zo heel zuur als dat met je gebeurt, hè? Even kijken hoor. En op zich, hè, is het van die slaaf, die 100 penningen, dat hij die 100 penningen terugvraagt, dat is op zich helemaal niet, dat is op zich helemaal niet, hoe zeg je dat, verkeerd. Want als je iets uitleent, mag je best wel iets terugvragen. Alleen, het ging hier om het grote verband. Namelijk, hij had zelf alles wat hij had, had hij aan die koning moeten geven. Dus alle vorderingen ook, alles wat hij nog van anderen zou moeten krijgen, dat had hij aan die koning moeten geven. Eigenlijk, als hij niet die genade had gekregen. Maar hij had zo'n grote genade gekregen, dat hij vrij was van elke schuld. En in plaats van dat hij dan denkt, die slaaf heeft het ook niet. Weet je wat, ik had eigenlijk dat geld toch aan de koning moeten geven. Het is eigenlijk van de koning. Doet hij dat voor eigen gewin. Hij neemt die 100 penningen, wilt hij krijgen voor eigen gewin. Terwijl het was eigenlijk niet eens meer van hem. En dat is het trieste. Dat is ook hetgene waarom de koning later ook zegt, gij slechte slaaf. Want die vordering opvraag was niet het probleem. Maar de wijze waarop hij omging met zijn medeslaven wel. Hij had totaal geen genade getoond. Totaal niet. De mede-christenen, die zagen dat, hè, in dat verhaal. En zo is het ook met ons, als wij met een ander omgaan. En je vergeeft niet, je bent zo hard. Dan is het wel dat de andere christenen, die zien het ook. Die hebben hun ogen niet in hun achterhoofd. Die merken dat ook. En dan worden ze ook verdrietig van. Net als deze medeslaven. Want het is de bedoeling dat de gemeente één is. Het is de bedoeling, daar bad Jezus ook zo vurig voor. Voordat hij meegenomen werd. Dat wij één zijn. Zoals zij één zijn. Dat is de wens van de Vader. En als wij zo met elkaar omgaan, zoals deze slaaf met zijn medeslaaf omging. Dat is niet bepaald eenheid. Zo kelen en iemand in de gevangenis gooien is niet bepaald eenheid. Is ook niet bepaald liefdevol. Is ook niet bepaald, hoe zeg je dat, verdraagzaam. Allemaal niet. Het is het allemaal niet. En daarom is het ook belangrijk. Daarom ook, dit is even bypass. Daarom is het belangrijk dat wij ook begrijpen hoe belangrijk vergeving is. Want alle evangelieschrijvers schrijven er niet voor niets over. En het komt ook niet voor niets terug in bijna elke brief. Want het is een cruciaal iets in het koninkrijk. Als we later ook verder komen, het zal niet heel lang meer duren, dan zie je ook dat het zelfs zo kan zijn dat als je niet vergeeft, dat je de boot kan missen. Want Jezus zegt heel duidelijk door die gelijkenis heen, en daarna geeft hij ook heel duidelijk erbij te kijken van, luister, als jij een ander niet vergeeft, dan vergeeft mijn hemelse Vader jou ook niet. Dat moeten we goed in ons achterhoofd houden. En als wij niet vergeven kunnen worden door de Vader, betekent dat dat wij niet binnen kunnen komen. Zo hard kan dat zijn. Zo duidelijk is dat ook. En daarom spreekt Jezus er best wel vaak over. En die folters. Folteraars. In de HSV, de herziene statenvertaling, staat pijnigers. In de NBG, folteraars. Dus die koning, die is boos op die slaaf en die geeft hem aan die pijnigers over. He, zoals ik net zei, wordt een scheiding gebracht. Hij moet bij de pijnigers komen, totdat hij alle schuld heeft betaald. Maar dat kan niet. Je bent voor altijd eigenlijk gescheiden. Als het moment daar is dat Jezus je ophaalt of Jezus komt terug, en je hebt een ander niet vergeven, dan kan het best wel zo zijn dat Jezus zegt, ja, ik moet je helaas overgeven aan de folteraars. Want de folteraars, dat wordt wel vaker gezegd, en op zich klopt het wel, dat als je wrok houdt, hè, als je niet vergeeft, als je onvergeving gezind bent, dan hou je een bepaalde wrok in je hart. En als je dat langer volhoudt en je denkt er veel aan, dan kan dat leiden door ziekte in je lichaam. En bedroefdheid, depressie en heel veel nare dingen. Dus het klopt wel dat je in die zin aan een folteraars wordt overgegeven. Maar in deze context gebruikt Jezus de folteraars om aan te tonen van luister, als je daar naartoe moet gaan, dan zit je eigenlijk voor altijd in de zuurheid. Voor altijd ben je bij de folteraars. Je bent voor altijd gescheiden van God. Want je kan niet bij de Vader komen, want de Vader kan jou niet vergeven. Dus het is heel duidelijk wat Jezus hier ons leert. En het is aan Petrus in eerste instantie gezegd en aan de leerlingen, maar het geldt net zo goed voor ons. Dat wij moeten beseffen hoe belangrijk het is om elkaar te vergeven. En het is niet altijd makkelijk hoor. En ik weet dat u dat ook weet, dat het niet altijd makkelijk is. En daarom is het goed dat we elkaar soms scherp houden om te begrijpen dat we dat moeten doen. En Jezus zegt ook, doe het van harte. Doe het met blijdschap. Ook al is het zuur geweest, vergeef je broeder, je zuster met blijdschap. Opdat het goed komt tussen elkaar. Opdat het weer hecht wordt allemaal. En deze gelijkenis gaat dan over tussen christenen samen. Maar in Matteüs 6, vers 14 en 15, daar kun je ook dit lezen. Want als u de mensen, dus eigenlijk niet alleen de christenen, maar ook anderen, hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dus tot zover deze gelijkenis. En dan gaan we kijken naar de meester zelf. Dat vind ik zelf het leukste onderdeel. Ja, Jezus is toch de boss, het voorbeeld. Met hoofdletter V, de meester zelf. Nou, hoe ging de meester zelf er nou mee om? Laten we daarna kijken. De laatste uren van Jezus, zeg maar. Ik zie mensen die willen heel graag meelezen, dat kan. Lucas 22. En ik ga niet, want ik ga naar verschillende versen ook verwijzen. Dan mag je dat opschrijven. Anders moeten we heel veel zoeken de hele tijd. Dat is op zich niet erg, maar dan missen we misschien de focus. Dus Lucas 22. Laten we zien hoe Jezus omgaat. Wat hij allemaal meemaakt. En vergis niet, hè. Op het moment dat we dit lezen, dan is Jezus ook al best wel moe als je kijkt hoe Petrus en Johannes en Jacobus ermee omgaan. Die vallen steeds in slaap en zijn ontzettend moe. Dus je kunt je voorstellen, hè, tenminste als ik kijk naar mezelf en ik ken ook meer mensen. Als je moe bent, ben je meer prikkelbaar. En nu moet je zien wat Jezus meemaakt en hoe hij toch reageert. Lucas 22, vers 43 en 44. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en hij bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Hij had doodsangsten, hij had ontzettende strijd daar in Gethsemane. Hij wist wat er ging gebeuren allemaal. En hij had zo'n strijd. Hier staat een zware zielenstrijd. Waar Jezus doorheen ging toen hij daar in Gethsemane was. En terwijl hij zo'n grote zielenstrijd had, bad hij des te vuriger naar de Vader. Nou, hou dat vast. We gaan verder in hetzelfde hoofdstuk naar vers 48. En dan wordt hij verraden door Judas. En Jezus zei tegen hem, Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? Hij werd ook nog eens verraden. In de psalmen staat zeg maar dat degene die met hem aan tafel zat, die heeft de hiel opgeheven tegen hem. Hij werd verraden door een van de 12 die hij telkens bij zich had. Hoe voelt u zich als u wordt verraden door een vriend? En dan te bedenken dat hij al in zo'n zielenstrijd was verwikkeld. En dan maakt hij dit ook nog mee. En dan gaan we verder. Naar vers 54 tot en met 61. Nee, dat gaan we niet lezen. Dat ga ik gewoon even vertellen. Dat kent u wel. Dat gaat over Petrus. Jezus had het al voorzegd. Je zult mij verloochenen. En Jezus die verloochent hem niet één keer. Niet twee keer. Maar drie keer. En Jezus kijkt hem bij de derde keer. Kijkt hij hem aan. En Petrus beseft dat het vreselijk was. Dus hij gaat naar buiten. En hij weent bitter. Hij weent heel erg. Hij huilt ontzettend hard. Want hij weet hoe ernstig hij Jezus verloochend heeft. Hoe zwaar dat is geweest. En dat moet pijn gedaan hebben bij Jezus. Dat hij zo eerst doodsangsten met zielenstrijd, verraad en verloochening. En hij was al moe, hè? Maar ja, goed, als je die rest ziet, dan is moe zijn is een van de minste dingen. Maar als ik moe ben, daarom zeg ik het zo. Als ik moe ben, dan ben ik ook sneller prikkelbaar. Dus vandaar dat ik het toch erbij noem. Goed, we gaan verder naar vers 63 in hetzelfde hoofdstuk. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen hem, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere lastelijke dingen zeiden zij tegen hem. Als het nog niet genoeg was. Ze sloegen hem in het gezicht. Zelfs ook met een doek over je hoofd. Dan weet je ook niet waar de klappen vandaan komen. En je weet ook niet wanneer ze komen. Maar hij werd geraakt. Ze gaven hem klappen in het gezicht. En niet alleen klappen. Ook nog eens aangeven van profeteer dan. Jij bent toch de geweldige, de zoon van God. Profeteer dan. En je kan je voorstellen dat Jezus ook geraakt heeft. Want vergeet je niet ook, hè, dat hij elk mens uiteindelijk gemaakt heeft. Elkemaal, allemaal, zelfs hen die hem sloegen, komen uiteindelijk voort uit wat Jezus begonnen is. Jezus heeft immers alles gemaakt. Ook de mensen waaruit hij de mogelijkheid heeft gegeven om voort te planten. Dus uiteindelijk komt iedereen. Ja, uiteindelijk komt het uit Jezus, uit de hand van Jezus. En hij wordt geslagen en bespot. En ze hielden hem vast en bespotten hem nog meer. Hoe erg, hoe erg. Nou, hij werd ook nog vals beschuldigd in het volgende gedeelte, 23 vers 1 en 2. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden, wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt de belasting te betalen aan de keizer en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Nou, dat hij de Christus de koning is, dat klopt absoluut. Maar ze beschuldigen hem vals. Hij werd vals beschuldigd. Verderop staat ook dat hij heftig werd beschuldigd. In vers 10 staat dat. Hij werd heftig beschuldigd toen hij voor Herodes stond. Even kijken, ja, was voor Herodes. Hij werd heftig beschuldigd. Terwijl u en ik weten dat hij onschuldig was. Hij was de zoon van God. Hij was rein in alle dingen. Hij deed altijd de wil van de Vader. Hij deed altijd zelfs wat er eigenlijk in de wet stond, zeg maar. Hij was in alles was hij gehoorzaam. Dus hij was eigenlijk aan niets schuldig. En toch wordt hij heftig beschuldigd. Hoe voelt u zich als u op onjuiste wijze wordt beschuldigd, terwijl u het niet heeft gedaan? En dan te bedenken dat hij al heel veel had meegemaakt. En hij wist ook nog eens wat er komen zou. En dat drukte ook op hem, hè? Dus vergeet dat niet in wat voor situatie hij zat. Nou, de meester zelf werd ontzettend mishandeld. Ook door geeselingen. 39 keer kreeg hij zweepslagen. Ernstig werd zijn lichaam verbrijzeld door die zweepslagen. Die zijn huid opensloegen. Die zijn vlees uit zijn lichaam haalden. Ontzettend erg. Zo vreselijk wat hij daar heeft meegemaakt. En hij werd niet alleen gelaten. Hij werd niet alleen vals beschuldigd en door zijn eigen leerlingen verraden en verloochend. Nee, hij werd ook door alle discipelen werd hij verlaten. Hij was helemaal alleen. En de menigte schreeuwde gezamenlijk in eenheid. Weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Nou, als dat geen pijn doet, weet ik het ook niet. Dat staat in vers 18, kun je dat lezen. Maar de hele menigte schreeuwde als één man. Weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Ze hadden liever een crimineel, een moordenaar, dan de Zoon van God. En dat niet, zeg maar, dat een paar mensen dat wilden. Nee, de hele menigte. En niet zomaar, nee, ook nog eens gezamenlijk als één man. Vreselijk toch? Daar als de Zoon van God staande. Hoe er zo met hem werd omgegaan. En dan komen we in Lucas 33, of nee, 23, vers 33 en 34a. Toen zij op de plaats kwamen, die schedel genoemd werd, kruisten ze hem daar. Met de misdadigers. De een links en de ander rechts. En Jezus zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Wat een voorbeeld. Nou, hij heeft ons voorgedaan wat vergeving is. Hij vergoot zijn bloed tot vergeving voor onze zonden. In Matthäus 26 vers 28 kun je dat lezen. Waar hij vertelt dat zijn bloed wordt vergoten voor onze zonden. Hij heeft het ons laten zien wat vergeving is. Hij heeft het ons verteld in de gelijkenissen. Laten wij dan vergevingsgezind zijn. Amen.